Thank you. Goedemiddag, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht en mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Onze voorganger van vanmiddag is dominee A. van Olst. Het orgel wordt bespeeld door David van de Vlies. Eerst welkom en mededelingen. Zingen we op toonhoogte 334. Op toonhoogte 334. Dan is het tijd om stil te worden voor God. De predikant spreekt votum en groet uit. Daarna zingen we Psalm 27, het eerste en vierde vers uit de nieuwe psalmberijming. Psalm 27, het eerste en het vierde vers uit de nieuwe psalmberijming. Een gebed om opening van Gods woord. De schriftlezing van vanmiddag is uit Jesaja 35. Schriftlezing Jesaja 35. Daarna zingen we Psalm 130, het derde en het vierde vers. Psalm 130, het derde en het vierde vers. Kinderen gaan dan naar de zonderschool. Er wordt gecollecteerd voor kerk en kerkverband. En de verkondiging is over Jesaja 35 en heeft als thema eeuwige vreugde voor de verloste. Na de verkondiging zingen we uit de evangelische liedbundel 357, het eerste en het vierde vers. Evangelische liedbundel 357, het eerste en het vierde vers. Daarna dankzegging en voorbeden. Daarna Psalm 73, het twaalfde en het dertiende vers. En dat is uit de oude berijming. Psalm 73, het twaalfde en het dertiende vers uit de oude berijming. Daarna wordt de geloofsbelijdenis uitgesproken. En dan zingen we gezang 257. Gezang 257. En dan spreekt de predikant de zegen uit. Wij wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, van harte welkom ook in deze middagdienst. Ook welkom aan dominee van Olst, vanmiddag onze voorganger. Er zijn verder geen mededelingen. We willen beginnen met het zingen van Op toonhoogte 334. Namens de kerkraad wensen we u een gezegende dienst.
Het zal nu een moment van stilte zijn waarin in iedere gelegenheid heeft voor persoonlijk stil gebed. Wij beleiden dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, er is genade voor u, barmhartigheid en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu samen gaan zingen van Psalm 27, daarvan de versen 1 en 4. Psalm 27, vers 1 en 4 uit de nieuwe psalmberijming. Laten wij nu, voordat we het Bijbelgedeelte gaan lezen wat in deze dienst centraal zal staan, laten we samen bidden om de leiding van de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, getrouwe God, Vader in de Heer Jezus Christus, u willen wij danken en prijzen. Voor deze dag, uw dag, die we vieren mogen tot de eer en glorie van u. U, Heer Jezus Christus, hebt de dood overwonnen. Er is hoop. Er is leven, eeuwig leven. U heeft de prijs betaald. U bent tot het einde toe gegaan. Hoe groot is de liefde die u heeft getoond, ja, en heeft gegeven. U willen wij in ootmoed aanbidden. U willen wij belijden als onze Heren. En tot u willen we zeggen, het is uw genade die we nodig hebben. Heere, spreek tot ons en schenk ons uw genade. Geef dat het duister wegvlucht uit ons leven, dat het licht mag zijn. Dat we overgegaan zijn van het duister naar uw wonderlijke licht. En als dat nog niet gebeurd is, dat dat nu mag gebeuren. Dat we zo door u aangetrokken worden. Ja, dat u ons hart opent en we u lief krijgen. Ons aan uzelf toevertrouwen. Heere, u willen we belijden als de Heere die alles in handen heeft. Heel het wereldgebeuren. Geef ons daar zicht op, ook als we naar uw woord luisteren. En wij bidden van u, Heere, spreek tot ons. Hier zijn we, als voor uw aangezicht. Open ons hart. Zodat als we uw woord openen en daaruit lezen, dat het binnenkomt in ons hart en leven. Vernieuwend. Dat het onze hoogmoed breekt. Dat het ons een rijk zicht geeft op uw toekomst. Heere, spreek tot ons. En geef ons in deze dienst alles wat we nodig hebben. Dat we uw stem verstaan. Dat we verstaan wat de Geest tot de gemeenten zegt. Heere, vanuit onszelf zijn we gesloten mensen. Maar wilt u ons hart openen? Dat we breekbaar worden voor u. Buigen voor u. En uw woord tot onze grote vreugde ontvangen. Heere, geef dat wonder ook in deze dienst. Zegen ons hier in de kerk, maar straks ook als kinderen op hun niveau ook iets van uw woord meekrijgen. Wil ook bij hen zijn. Geef dat alle kinderen die hier zijn van jongs af aan u reeds mogen kennen. Heere, we danken u dat we in vrijheid samen mogen zijn. En bidden ook voor heel uw wereldwijde kerk. Juist ook op plaatsen waar christenen vervolgd worden. Wij hebben de vrijheid uw naam te belijden en samen te komen. En daar willen we u voor danken. En tegelijk ook bidden voor hen. Om blijdschap, om volharding. Juist als het moeilijk is. Heere, kom zo met uw Heilige Geest. Hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit Jesaja 35... Jesaja 35, het hoofdstuk is niet zo lang, dus we kunnen dat gemakkelijk in zijn geheel lezen, de 10 versen daarvan. Dus Jesaja 35, en daar lezen wij Gods woord als volgt. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Ze zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de Heere, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën. Zeg tegen de onbedachtzame van hart, wees sterk, wees niet bevreesd, zie uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van Jakhalzen, waar een rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen. Daar zal zijn een effen baan, een weg. De heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet overgaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn. Geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden. Maar de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heer onze God horen en geloven en daaruit leven. Amen. Laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 130, een lied van hoop, van verlangen. 130 vers 3 en 4 uit het liedboek. En daarna zal ook de collecte gehouden worden, begrijp ik, voor kerk en kerkverband. De tekst voor de prediking vindt u in het gedeelte wat we hebben gelezen, Jesaja 35. En daarvan lees ik u nu alleen vers 4 en vers 10. Zeg tegen de onbedachtzame van hart, wees sterk, wees niet bevreesd, zie uw God. En vers 10, want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Ze zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Jesaja 35, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat is het goed om te kunnen troosten en om troost te kunnen ontvangen. Dat is zeker een geschenk van God. We troosten kinderen die bang zijn. Die niet naar school willen. Die er tegenop zien omdat het te snel gaat en ze er net niet bij kunnen benen. Of om wat voor reden ook, we troosten hen. We relativeren soms en we zeggen het valt allemaal wel mee. Het zal zo vaart niet lopen. Alles op zijn tijd. Denk er nu nog maar niet aan. Het komt wel goed. Soms zijn oplossingen belangrijk. Maar onderschat nabijheid en troost niet. Dat geldt voor volwassenen ook. Volwassenen onderling die elkaar kunnen opbeuren. Kunnen bemoedigen. Het leven wat in perspectief zetten. Je even helpen om uit te kijken boven de problemen die je op dit moment ervaart en de tegenslagen en de drukte die op je weegt en het leven dat veel vraagt en je leven even weer in perspectief zetten. Perspectief op de toekomst van de Heer Jezus Christus en het Koninkrijk van God. Hoop, leven en toekomst. Inderdaad, gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugde dubbele vreugde. Ik geloof dat christenen op dit punt bijzonder bevoorrecht zijn. Niet dat we als christenen minder problemen hebben. Integendeel, je zou met de Bijbel in de hand zelfs kunnen zeggen dat de problemen soms pas beginnen als je christen wordt. Dat herkennen wij natuurlijk niet zo, omdat we in vrijheid ons geloof kunnen belijden. Al wij hadden vandaag trouwens iemand op bezoek die lid is van onze gemeente. Een Afghaanse jongen die elke week vervolging ondervindt, omdat hij duidelijk niet een Nederlander of een Belg is, maar omdat hij steeds weer gevraagd of hij moslim is. Maar hij zegt, ik heb een nieuwe naam gekregen, ik ben Matthias geworden en ik wil mijn leven wel voor de Heer Jezus geven. En die ervaart dat elke week, dat mensen hem lastig vallen omdat hij christen is. Maar goed, wij zullen dat niet zoveel ervaren, maar geloof is niet makkelijk. En het leven door deze wereld heen is vaak ook helemaal niet zo gemakkelijk. Maar toch. Het lijkt wel alsof Jesaja hier, maar op zoveel plaatsen in de Bijbel gezegd wordt, besef wie je bent, o kind van God. Besef eens wie je bent. Als je mag geloven in de Heer Jezus Christus. En je bent gekocht en betaald met zijn kostbare bloed. En je wordt door de Vader bewaard en door de Heilige Geest geleid. Besef wie je bent, geliefd kind van God. Vrijgekocht. Wat troost God zijn kinderen met zijn beloften? Wat wil de Heilige Geest die belofte ook verzegelen aan ons hart, zodat we er ook echt uit leven, zodat er niet alleen zo, oh ja, dat staat inderdaad in de Bijbel, maar dat je de troost uitput. Dat je door gedragen wordt, dat je daardoor verder kunt. Die belofte van die toekomst van de Heer Jezus Christus. Dan krijg je bemoedigingen onderweg. Perspectief op wat nog te wachten staat. Het beste heeft God voor het laatst bewaard. Je gaat misschien door diepe dalen heen, maar je komt thuis. Een gemakkelijke reis heeft God zijn kinderen niet beloofd, zeggen we wel eens, en dat is waar, maar wel een behouden thuiskomst. In Jesaja 35 lezen we dat de hopelozen, dat zijn ze dan toch maar, in het land van de ballingschap, van machten die te sterk voor hen zijn. Dat deze hopelozen worden bevrijd door God zelf en weer thuisgebracht worden bij hem. In vreugde. Letterlijk komen ze terug uit het land van ballingschap, naar Sion, de berg waar God woont. Jeruzalem, waar zijn tempel is, waar zijn troon staat. Maar ze komen ook terug innerlijk, geestelijk. Ze maken een omkeer mee. Ze komen werkelijk terug. Ze bekeren zich, ze keren terug tot God met heel hun hart. Nu, dat is nog eens thuiskomen. Vreugde, vreugde. Louter vreugde. En daarmee zegt Jesaja zomaar even tussen twee haakjes. Het verlaten van God geeft je uiteindelijk geen vreugde. Daar is vreugde in. Hoe moeilijk soms ook. In het volhouden van het geloof. Met dat perspectief dat je eens bij hem thuiskomt. En daarom wees sterk en vrees niet. Stop maar met trillen, zegt Jesaja. God komt en maakt het goed. Het thema voor de preek is eeuwige vreugde voor de verlosten. Jesaja 34 en 35 zijn een tweeluik. Het staat zo'n beetje aan het einde van het eerste grote hoofddeel van Jesaja. U weet misschien wel dat dat is 1 tot en met 39. Dan begint toch in hoofdstuk 40 weer een nieuw, dan zou ik kunnen zeggen, een nieuw groot hoofdstuk in de profetieën van Jesaja. En Jesaja 34 en 35 zijn de voorlopige afronding van het eerste grote gedeelte van Jesaja. Een tweeluik. Een tweeluik. Kijk, Jesaja 36 tot 39 staat er dan nog achter. En dat gaat vooral in op de vraag, wat betekent het nou om echt te vertrouwen op God? Kan dat wel echt? Is dat niet te veel gevraagd? En dan krijg je zo nog maar een paar geschiedenissen van koning Hizkia, waarin duidelijk wordt wat het betekent om echt naar Gods toekomst toe te leven. Maar hoofdstuk 34 en 35 dus een voorlopig slot van het eerste deel van Jesaja. Je zou kunnen zeggen tweeluik. In spiegelbeeld van elkaar, want hoofdstuk 34 gaat erover dat de tuin een woestijn wordt. En hoofdstuk 35, dat de woestijn een paradijselijke tuin wordt. Het wordt omgekeerd. Zoals Gods toekomst alles omdraait. Zoals het slot van onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, dat er nu vervolgde christenen zijn die nu verguisd worden. Maar uitzien naar die dag, dat blijkt dat hun zaak, die weggewuifd is door de mensen, de zaak van God is. En dat mensen die nu over anderen heen walsen, dan hun terechte loon zullen krijgen. Maar dat mensen die verguisd zijn, volgelingen van de Heer Jezus Christus, dan bevrijd zullen worden. En in zullen gaan in eeuwige heerlijkheid. God draait het om. En in hoofdstuk 34 wordt verteld hoe Edom als type van de machtige en hoogmoedige volken, die nu een tuin hebben, die nu leven van de welvaart, dat die dat alles kwijt zullen raken. En dat hun tuin een woestenij wordt als God met zijn oordeel over de volken komt. Maar dan volgt Jesaja 35. Waar staat dat desolate volk, dat volk in ballingschap, wat alle vreugde kwijtgeraakt is en wat in de macht van donkerheid opgesloten zit, dat het volk bevrijd zal worden en dat hun leven, dat eerder op een woestijn dan een tuin lijkt, dat het zal worden als een paradijselijke tuin. God draait het om. En wat een geweldig mooi beeld is dat. De woestijn die zal gaan bloeien als een roos. Die woestijn die kun je moeilijk aanwijzen. Welke woestijn heeft Jesaja precies bedoeld? Sommigen zeggen wel dat tussen het land van de ballingschap, waar dat volk dan naartoe zal gaan, dat hebben ze gehoord, dat ziet er niet best uit in de macht van Babel. En dat tussen het beloofde land en Babel, daar zit een immense woestijn, waar zo moeilijk iets groeien wil. En als ze dan terug zullen komen, letterlijk, dan hoeven ze niet om te reizen zoals iedereen omreist om die woestijn heen, maar dan schildert Jesaja dat er daar een weg komt dwars door die woestijn heen, die geen woestijn meer is, maar bloeit als een roos, krokussen, rozen, tulpen, wat zullen er allemaal niet staan daar, wat nu nog woestijn is. Maar tegelijk is dat die woestijn, in plaats van dat je dat precies moet aanwijzen, dat is die woestijn, het is ook een beeld van wat God doet. We lezen in Genesis 3 hoe de zonde in de wereld gekomen is en dat door de zonde er een enorme schaduw is gevallen over heel de schepping heen, met dorens en distels en woestijnen en droogte, waar niks wil groeien. En is het dan niet een geweldig beeld dat als Jesaja zegt dat die woestijn zal gaan bloeien als een roos, dat is precies wat God doet. Dat hij die vloek wegdoet uit de schepping en dat hij het prachtig zal maken. bloeiend van leven, uitbundig leven, herschepping. Als je daar zo eens over nadenkt, over die woestijn die tot bloei komt, dan weet je ook dat de wereld zoals die nu is, niet is zoals God die voor ogen heeft. Ik weet niet of u die dingen vaker hoort, maar het wordt mij nog wel eens, ja, juist door ongelovigen voor de voeten geworpen. En dat zijn ook vaak onze vragen natuurlijk, van hoe komt het toch dat de wereld dan niet zo mooi meer is? Je kunt, dat is toch apart, hè? Je kunt enorm van de schepping genieten, enorm onder de indruk raken van de pracht. En tegelijk weet je er soms helemaal geen raad mee, omdat in diezelfde mooie schepping er heel veel lijden is en er van alles mis is. Er natuurrampen zijn en lijden, klein en groot. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, nee, de wereld zoals die nu is, is toch niet zoals God die bedoelde. En dan hebben wij de neiging om terug te gaan kijken. Ik zeg ook niet dat dat niet kan, dat moeten we misschien ook maar doen. Dan kijken we terug en dan zeggen we lezen toch in de Bijbel dat die ellende door de zonde in de wereld is gekomen. En dat God het zo anders bedoeld heeft. En dat moeten we ook maar blijven zeggen. Maar heel veel hoofdstukken in de Bijbel die zeggen, maar zou je ook niet eens wat vooruitkijken dan? En zeggen, God geeft ons op zoveel plekken in Jesaja alleen al, maar in zoveel profetieën, maar in het Nieuwe Testament komt dat steeds duidelijker aan de orde. Hij geeft ons een zicht op de toekomst waarin de tranen van de ogen worden afgewist. Waarin de woestijn zal bloeien als een roos. Waarin het zo anders zal zijn dan nu. En daarom kunnen we dan zeggen, nee, inderdaad, deze wereld zoals die er nu is, met alle ellende van dienen, vastgelopen mensenlevens en dat vastlopen en die moeite en het niet meer zien zitten en het lijden. Het is niet dat God daarnaar kijkt en zegt, nou, dit is eigenlijk precies wat ik wilde. Want de Heer zegt keer op keer, weet je waar ik naartoe werk? Naar dat afwissen van die tranen, naar die volkomen herschepping, dat de woestijn zal bloeien als een roos. Kijk maar hoe dat eruit ziet in vers 5 en 6. Dan zegt Jesaja, dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan en de oren van doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Als dan, hè, die wateren zich een weg banen, beken in de wildernis van woestijn. Dat is het toekomstbeeld wat Jesaja mag schetsen voor een volk dat tegen die ballingschap aankijkt. Later stuurde Johannes de Doper, kent die geschiedenis vast, zijn leerlingen naar Jezus toe. Hij was zelf gevangen genomen, zag achter de tralies, je zou kunnen zeggen op doodspoor. Dat bleek ook letterlijk wel doodspoor te zijn. Hij vond de dood daar in die gevangenis uiteindelijk. Maar de vragen kwamen op bij Johannes de Doper. Hij heeft zo eens gehoord wat Jezus allemaal doet en hij begint te twijfelen. Hij weet het niet zo goed meer. En hij stuurt zijn leerlingen naar Jezus toe met de vraag, bent u het nou die wij zouden verwachten? Of moeten we toch nog uitzien naar iemand anders? De vraag is kort en goed, bent u het wel echt? En dan antwoordt Jezus daarop met, wat denk je zelf? Wil je eens even om je heen kijken? Hij geeft eigenlijk, hij biedt die, laten we zeggen, twee discipelen, twee leerlingen van Johannes de Doper een mini-stage aan van misschien een paar uur. Die zegt, loop maar eens even mee en kijk maar wat er gebeurt. En wat zien ze? Dat de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven worden geopend, de kreupele springt als een hert en de tong van de stomme juicht. Dat zien ze. Waarmee de Heer Jezus eigenlijk tegen Johannes de Doper zegt, via zijn leerlingen dan, ga maar terug naar Johannes de Doper en wil je ze vertellen wat je ziet. En dat wat je ziet precies in Jesaja 35 staat en dat dat in vervulling gaat, met andere woorden, ik ben het echt, want ik breng Jesaja 35 reeds tot vervulling. En dan weten we dat die wonderen en tekenen die de Heer Jezus deden, nog tekenen zijn van het koninkrijk dat komt, wat nog heel veel toekomstmuziek in zich heeft. Het breekt nu nog niet ten volle door, het is nabijgekomen en het is er al onder u, maar het zal eens in volle mate doorbreken. God komt tot redding van zijn volk. En zo spreekt de Heer Jezus tegen die discipelen van Johannes al over dat grote meesterlijke reddingsplan van God. Goed, dat begint bij die luisteraars van Jesaja natuurlijk allemaal bij het mooiste wat in hun leven kan gaan gebeuren, dat ze terug mogen keren uit ballingschap. En dat God ze niet loslaat in die gevangenschap en in die machten die te sterk voor hen zijn. Dat hij ze zal bevrijden, zal vrijkopen en weer thuis zal brengen. Maar in die profetie zit iets veel meer dan dat, namelijk dat God zelf zal komen en gekomen is in Jezus Christus. En dat koninkrijk zal hij brengen. Gods zoon kwam om vrij te kopen, om te verlossen uit de machten. En hij laat de tekenen van dat koninkrijk van God zien. God wil ons verlossen. En dat is ook nodig ook. We zitten niet in ballingschap, zoals Israël toen. Maar ergens kun je er ook weer wel van spreken, dat we ook, zoals we van huis uit zijn, in de machten gevangen zitten. De macht van anderen, de macht van boze machten, de macht van de boze, de macht van de zonde, de macht van de duisternis, de macht van ons ego. En God komt en wil ons verlossen. Wij kunnen dat niet. In de macht als wij zijn. Maar hij koopt vrij. Wat is dat een bijzondere term daar zo aan het einde van het hoofdstuk. In vers 9 worden het de verlosten genoemd. Maar in vers 10 degene die vrijgekocht zijn. Vrijgekocht. Dus of God, als hij zijn volk ziet in ballingschap, zegt ik wil ze vrijkopen. Zijn in de macht van anderen zoals je een slaaf kon vrijkopen. Sommigen deden dat, hè? We kennen wel verhalen van vroeger dat ze bewogen waren met de slaven. Dat ze die vrij kochten en zeiden, ik geef je vrijheid. Dat God zo naar Babel gaat en zegt, ik koop mijn volk vrij en ik heb er alles voor over. En dat wordt nog veel mooier. Als je bedenkt dat God de wereld zo lief had. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat hij komt in Jezus Christus. En dat hij zijn ziel, zijn leven gaat geven als losprijs voor velen. Dat is wat Jezus heeft gedaan. En daarom vinden wij die term ook voor ons vandaag zo ontzettend mooi. De vrijgekochte. Hoe ver is God gegaan? Hoe ver is de Heer Jezus gegaan om de prijs te betalen tot het einde aan toe? De prijs van zijn eigen bloed. Om zondige mensen in de macht van het kwaad en van de duisternis vrij te kopen. Zodat die machten gebroken worden in je leven. En je van hem bent. En dan komt er een weg van terugkeer, zegt Jesaja. Een weg van terugkeer naar God. Een gebaande weg staat er. Wij zouden misschien vandaag de dag zeggen een snelweg. Met hoeveel banen? Nou heel wat. Maar je in ieder geval geen last van files hebt. Geen blokkades. Geen vertragingen. Geen hindernissen. Een weg die dwars door de woestijn leidt. Die inmiddels een paradijs geworden is. Op die weg gaan de verlosten. Zo moet je het maar voor je zien, zegt Jesaja. Zij keren terug. Ja, letterlijk. Uit ballingschap. Terug naar Sion. De plaats waar God woont. Waar de tempel staat in Jeruzalem. Maar ook innerlijk. Terug tot hun God. Want die weg betekent niet alleen dat het weer van vooraf aan kan gaan beginnen. Dat Israël terugkomt uit ballingschap en weer woont in het beloofde land. En dat we weer dat hele riedeltje krijgen om het maar zo te zeggen van het volk verlaat God weer en het zondigt weer en God moet het weer straffen. Nee, God heeft iets mooiers op het oog. Je kunt het onthouden aan de drie V's die in dit hoofdstuk zitten. Verlossing. Vernieuwing en vreugde. Vernieuwing ook. Niet alleen verlossing, maar ook vernieuwing. Want er staat een naambordje bij die weg. Weet je hoe die weg heet? Vers 8 zegt, het zal de heilige weg zijn. De heilige weg. En een onreine zal daar niet over gaan. Dus God zegt, ik bevrijd mijn volk. Maar dan ga ik er ook iets mee doen. Ik maak het een heilig volk. Door de kracht van mijn heilige geest. En ik ga dat nieuwe verbond geven. En er zal geen onreine over die weg gaan. Een heilige weg is het En het is niet alleen een heilige weg, het is ook nog een veilige weg. Kijk maar naar vers 9, er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die weg bewandelen. Een heilige weg waar de verlosten overheen gaan. Waar ze allemaal, nou je zou kunnen zeggen, nu zingen ze die pelgrimsliederen onderweg naar Sion pas echt. En het leeft in hun hart. We komen terug bij God om hem echt groot te maken en te eren. Wilt u op die weg? Kom maar dan. Laat de banden van het kwaad, de machten van het kwaad, maar achter in het land van de ballingschap. Kom naar huis, naar de Sion, waar God woont. Vrijgekocht van schuld, de machten verbroken, onderweg om in te gaan bij God. Dan mag je zeggen, de Heer is mijn vader. Hem behoor ik toe door het volbrachte werk, dat vrijkopende werk van onze Heer Jezus Christus. Dat is nog eens thuiskomen. Verlossing, vernieuwing, maar dan ook vreugde. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Moest kijken hoe het er staat in vers 10. Ze zullen terugkeren. Zie je ze gaan daar op die gebaande weg die God aangelegd heeft om zijn vrijgekochten thuis te brengen. Ze zullen Sion binnenkomen met gejuich. Gejuicht worden. Er is zo'n vreugde. Ze roepen het uit. We zijn bevrijd. We zijn bevrijd. We komen terug bij God. Eeuwige blijdschap zal er op hun hoofd zijn. Dat is een wonderlijke term, maar het wil zoveel zeggen als God kroont zijn vrijgekochten met eeuwige vreugde. Een eeuwige vreugde, dat kunnen we ons haast niet voorstellen. We hebben vaak momenten toch dat we echt blij zijn. Dat we geweldig blij zijn. Het zijn momenten. Verdrietig is dat. Als die momenten er niet meer in je leven zijn. Die heb je toch nodig. Momenten dat je er even bovenuit getild wordt. Of dat je echt je thuis voelt. En dat je zegt, ik ben zo'n gelukkig mens. Maar dan eeuwige vreugde. Dat wil zeggen, daar wordt nog meer aangetast. Er valt geen schaduw meer overheen. Het is onaantastbare eeuwige vreugde. En elk van die verlosten wordt ermee gekroond. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. God staat ermee klaar. Met handen vol om het uit te delen. En het raakt nooit op. En verdriet en gezucht moeten wegvluchten. Verdriet en gezucht waar het leven zo vol van is. Nou, leg dat maar aan die ballingen uit. Ze weten ervan. Maar velen door dit leven heen. Maar verdriet en het zuchten. Ze zullen niet alleen niet meer zijn, maar wegvluchten voor de blijdschap die dan uitgedeeld zal worden. Het is alsof Jesaja bijna op onze tenen gaat staan en zegt, wat zal het wezen, Jesaja 34 of 35? Waar ga je voor? Van dit leven een tuin maken wat eens een woestijn wordt? Of hier met God uitzien naar de grote toekomst van de Heer Jezus Christus. Zie, hij komt. Maar daar hoef je nog niet zo lang over na te denken. Hoop ik. Dat is nog niet zo moeilijk. Zie je hoe Jesaja daar staat om dat volk te bemoedigen en uit te nodigen om naar de Heer trouw te zijn. Want trouw zijn in de tijd van Jesaja was niet makkelijk. Je stond vaak alleen. Het was helemaal niet makkelijk. Maar hij zegt, het is zo de moeite waard om bij God te horen. Het is zo de moeite waard om de Heer Jezus Christus te verwachten. Dan kun je misschien hier die weg nog helemaal niet zoals een gebaande weg voor je zien. Want die weg, zegt de Heer Jezus, is vaak ook nog eens een smalle weg. Ga in door de enge poort en ga op die smalle weg. Er zijn allemaal kronkels in je, we zien hem vaak niet en er zijn allemaal dreigingen. Maar uiteindelijk zorgt God er wel voor dat het een gebaande weg zal zijn. En als je eenmaal in mag gaan, dan ga je door grote poorten binnen. Door een gebaande weg om in te gaan in de vreugde van je Heere. Denk toch eens aan die vreugde. Denk toch eens aan de toekomstplannen die God heeft. Wij moeten daar als christenen veel over nadenken. Want dat geeft ons leven perspectief. En troost. En hou vast. En dat is ook precies de reden waarom Jesaja het zegt. Want het zijn beloften om nu bij te leven. Kijk maar naar vers 3. Daar zegt Jesaja: versterk de slappe handen. Ze hangen slap aan je armen naast je lichaam. Versteend sta je in het leven. Je hebt geen kracht meer in je handen. En de knieën trillen, verstevigde wankelende knieën, de wankele knieën. Je kunt bijna niet meer op je benen staan van angst. Vers 4 zegt: wees niet onbedachtzaam van hart. En onbedachtzaam van hart ben je als God wel spreekt, maar je geeft er geen acht op. Je bent onbedachtzaam. Je weet, God geeft zulke rijke beloften, maar je put er niet uit. Je haalt er geen kracht, geen smaak uit, geen leven uit. Dan ben je onbedachtzaam. Je ziet niet hoe God je op dit moment bemoedigt. En laat zien hoe je mag delen in zijn toekomst, als je van Jezus Christus bent. Oh, wees niet onbedachtzaam van hart, maar merk toch op wat God tegen je zegt. Israël, hoop op de Heere. Hij zal Israël nog verlossen. Zongen wij Psalm 130. Zo troost de Heere met zijn belofte. Zodat wij zouden zeggen: al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij. U bent met mij. Tril en beef maar niet meer, zegt Jesaja. Denk toch eens aan waar God naartoe werkt. En dat je, als je mag weten, een kind van God te zijn. Vrijgekocht door het bloed van Jezus Christus. Dat je mag weten, nou moet ik hier door dit leven heen. Al geniet maar van alles wat God je te genieten geeft. Ik wil ook niet dat het de sombere, dat het leven hier alleen maar aan uitzitten is. Oh nee, er is veel te genieten. Maar in de moeite, als het wel komt, het verdriet in je leven. Dat hele weerbarstige waar je gewoon niet over uit kunt. Dat je mag weten. En de Heer is het toch. Hij heeft mij lief. Hij leidt mij er doorheen. En brengt me veilig thuis. Het is bijzonder dat in Hebreeën 12 die versen van Jesaja 35 worden aangehaald. In Hebreeën 12 vers 12. Waar die Hebreeën schrijven, die sowieso in heel die brief eigenlijk de mensen aan het oproepen is om te volharden als het moeilijk is en de vervolging dreigt. En dat je dan niet moet denken, nou we doen maar een beetje light, we doen maar een stapje terug. Maar dat die Hebreeën schrijver zegt: maar juist omwille van die grote toekomst moet je eigenlijk achter de Heer Jezus aangaan. Die om de heerlijke toekomst die hem voor in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen heeft en de schande veracht. En dat je dan ook zelf blijft volharden. En dan zegt die Hebreeën schrijver, denk nog eens even in Jesaja 35 vers 12. In Hebreeën 12. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen voor uw voeten. Opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht. Maar veel eer genezen wordt. Weet je wat hij daar doet? Hij zegt: weet je, als je mag leven bij die belofte van Jesaja 35. Dat heerlijke toekomstbeeld van die herschepping van God. En die eeuwige vreugde. Dat mag ons moed geven. Om die slappe handen weer te sterken tot het werk van God. Om die trillende knieën wat kwijt te raken. En met een vaste tred door het leven te gaan. Kan dat door de moeite heen? Ja, met een vaste tred door die moeite heen. Omdat je die toekomst tegemoet gaat en zegt: voor zover ik hier nu nog leef, leef ik voor God. En mag ik lichtdrager in deze wereld zijn. En dan heeft die Hebreeën schrijver het in hoofdstuk 12 over dat leven van de heiliging. Heiliging die juist gevoed wordt vanuit het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Maar met zicht op die eeuwige vreugde bij God. En dat je daarom zegt: Heere, sterk mijn handen tot uw werk. Geef mij vaste knieën, dat ik door dit leven u dienen mag. Zo mogen we die toekomst van God tegemoet. In Openbaringen 21 staat daar dit over. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen. Zingen het lied Vreugde. Vreugde. Eeuwige, louter vreugde. Laten wij samen danken en bidden. Heere, tot u komen we, eeuwige God, die alle eeuwen omspant en de wereld in uw hand houdt. En die ons troost met uw rijke belofte, dat alle die u verlost en vrijkoopt, eens binnen zullen gaan in eeuwige vreugde. Heere, daar willen we meer van zien, meer op hopen. Wat zal dat zijn, Heere, als u alle tranen van de wangen wist. Als er geen dood en geen rouw en geen jammerklacht en geen moeite meer zal zijn. We kunnen zo'n wereld ons niet voorstellen. Net zo min als we een woestijn ons kunnen voorstellen die helemaal vol staat met rozen. Heer, het zal in de gedachten van een mens niet zijn opgeklommen. Wat u bereid heeft voor degene die u lief hebben. Heer, we weten het nog niet precies, maar u geeft ons in uw woord zoveel om naar te verlangen. Als de strijd voorbij zal zijn, de strijd tegen de zonde, waarin we soms verliezen lijden. Waarin we zo zwak staan. Heer, als die machten totaal verbroken zijn, als het verdriet moet en het gezucht moet wegvluchten. Heer, we zijn nu reeds meer dan overwinnaars in Jezus Christus. Maar de weg gaat nog door dalen heen. Het is nog zo vaak aangevochten. Maar we mogen hopen en geloven. Heer, geef een sterk geloof. Doe ons leven bij deze beloften. Geef dat we ook mogen ingaan door die enge poort dan, Heer, als we dat nog niet zijn. Maar dat het ons zo aantrekt. Een leven van hoop. Heren, wat is dat een heerlijk leven, een leven met een wonderlijk geheim, een leven van vervolging soms en van verdrukking en van moeite. Een leven waar het niet allemaal zo perfect hoeft te zijn, maar juist omdat we hoop hebben op uw eeuwige toekomst. Heren, geef ons dat lied van verlangen. En mag dat zoveel troost geven. Heren, daar bidden we ook om. Wees bij mensen die het moeilijk hebben in het leven, die in verwarring zijn. Of die vastlopen, die geen krachten meer hebben, waar de moedeloosheid zo groot is. Of een depressie, of een burn-out. Of andere leed en pijn en angst en onzekerheid. Heere, geef dan dat de handen weer gesterkt mogen worden. En de trillende knieën vast mogen worden. Mogen we moedig in het leven staan, Heere. Gedragen door de kracht en de hoop die u geeft. Sterk ons ook zo, Heer, in de week die voor ons ligt. Help bij alles wat te doen is, elke dag opnieuw, in ons dagelijkse werk. In de gezinnen, in al onze relaties, in de verantwoordelijkheden die we hebben. In studie of op school. Mogen we met u wandelen, Heer, elke dag. Geef dat we u niet vergeten. Dat we bereid zijn om alleen te komen te staan voor uw naam. En tegelijk dat we vol liefde met anderen leven. Heer, geef wijsheid. Misschien zien we tegen dingen op. Geef uw kracht en wijsheid. Als we ziek zijn, wees dan zeer nabij. Zeg ons land, Heer. Met alle discussies die er zijn. Heer, geef wijsheid aan het landbestuur, het stadsbestuur, hulpdiensten. Ordebewaking. Heren, wees bij mensen op verantwoordelijke posten. Heren, geef nu reeds tekenen van uw koninkrijk, van recht en barmhartigheid in de samenleving. Wij bidden uw zegen voor uw kerk. Geef eenheid, Heren. Eensgezindheid. Verbondenheid aan elkaar. Na een eerste synodeweek bidden we voor de kerken. Geef wijsheid. Dank, Heren, voor het vele werk wat er reeds mocht gebeuren. De goede toonzetting. Het zoeken naar wijsheid. Dat u blijvend uw zegen geeft aan alle afgevaardigden. Omdat ze als het ware voor u staande het goede voor uw kerk mogen zoeken. Goed naar elkaar luisteren. Heren, geef eenheid in de kerken. Heren, laat uw koninkrijk ook zo komen. Zegen hier uw kerk ook. Zegen de kerkraad. Onze broeder die u gegeven heeft aan deze gemeente. Om deze gemeente te dienen. Wees hem zeer nabij. Geef wijsheid. Vreugde in het werk. Veel vrucht op het werk. Heren, mag de gemeente zo toegroeien naar u. Die het hoofd van uw kerk bent. Doe ons uw komst verwachten, Heren. Met een rijkhalsend verlangen. Kom, Heren Jezus. Wilt u spoedig komen. Wij willen u prijzen en danken. Voor wat u gaf op deze dag. Voor het heilige evangelie van Jezus Christus. Aanvaard onze dank, Heren. Hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 73, weer een lied van verlangen. Psalm 73, vers 12 en vers 13 in de Oude Bereiding. verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij het lied Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding en wijsheid en kracht. En ieder van u belijden, spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. Ontvang dan nu met biddende harten Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.